Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 103. Uit het woord van God lezen we vanmorgen 1 Timotheus 2. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet des Heren en na de wetlezing zingen we Psalm 62, vers 62 van Psalm 119. Mijn ogen zijn bezweken rood geschreid in het uitzien naar uw hel met heet verlangen en wat er verder volgt uit vers 62 van Psalm 119.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genoemd 1 Timotheus 2. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid, want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars of goud of parels of kostelijke kleding, maar hetwelk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, noch over de man heersen, maar wil dat ze in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 40 en daarvan het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang, velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden, hem vrezen en betrouwen op de Heer. Wat er verder volgt uit vers 2 van Psalm 40. Thank you. We geven in deze dienst onze aandacht aan zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens, zelfs zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij, uit kracht van zijn godheid, de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Het gaat in deze preek over de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. We staan stil bij drie gedachten hoe hij getekend wordt als de middelaar voor zondaren nodig. Ten tweede, de middelaar door God geschonken. En ten derde, de middelaar uit het evangelie te kennen. Het gaat dus over de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Ten eerste, de middelaar voor zondaren nodig. Ten tweede, de middelaar door God geschonken. En ten derde, de middelaar uit het evangelie te kennen. De middelaar voor zondaren nodig. Gemeente, mag je kritiek hebben op de catechismus? Ja, dat mag. Want de catechismus die is niet onfeilbaar. De catechismus berust op het woord van God. Maar je mag toch niet een is gelijk teken zetten tussen het woord van God en de catechismus? Geen menselijke geschriften, hoezeer ze ook gewaardeerd worden, halen de hoogte van het woord van God. Maar ik haast mij om te zeggen dat als er kritiek is, het wel terechte kritiek moet zijn. Je kunt niet zomaar wat zeggen. Je moet wel argumenten op tafel kunnen leggen om je kritiek te onderbouwen. Sommige mensen denken gefundeerde kritiek te mogen uiten op de catechismus als het gaat om zondag 6. Ze zeggen, ik vind het toch wel erg veel geredeneer hoor. De middelaar moet zus en de middelaar moet zo zijn. Het lijkt wel een constructie van logisch denken en van redeneren. Als de kinderen een legpuzzel maken, dan weet je het. Dit stukje moet daar komen, tenminste als ze goed gezocht hebben. En logisch, dat stukje, dat moet dan daar komen. Er zijn ook mensen die zo naar de catechismus kijken en zeggen, het is wat redeneren en wat logisch denken. Dat laatste, dat zullen we niet ontkennen. Er wordt zeker ook logisch gedacht in zondag 6. Maar dat is op zichzelf toch niet verkeerd? Dat kan je toch niet zeggen dat dat niet mag? Weet u wanneer het verkeerd is? Als je je denken losmaakt van het woord van God. Je kunt van alles en nog wat zeggen. Maar als je het woord van de Heere opendoet en je luistert eerst daarnaar, dan wordt het toch anders. Hoeveel mensen doen het woord dicht en zeggen zoiets in de trant van, ja, maar ik vind, ik meen, ik denk, ik ben van oordeel. Gemeente, dat is levensgevaarlijk. Als je dat zegt bij een dichtgeslagen Bijbel, dan verongeluk je. Als je niet eerst luistert naar wat God in zijn woord gezegd heeft, dan misleid je jezelf. En dan misleid je ook anderen. En nu de vraag, is de catechismus opgesteld bij een dichtgeslagen Bijbel? Of zouden de opstellers het woord van God open hebben gehad? Dat is eigenlijk toch geen vraag, toch? Als je de catechismus een beetje kent, dan zie je onder elk antwoord ook veel tekstverwijzingen staan. Zeker ook bij de zondag die we nu behandelen. Kijk eens onder het antwoord op vraag 18, hoeveel kleine lettertjes en cijfertjes daar staan als tekstverwijzing. En bij vraag 19 nog een keer. Dus de catechismus is niet zomaar aan het praten gegaan. Het is niet zomaar een stukje logica of redeneren. Nee, de catechismus die is eerst gaan zitten. Denk even aan Samuel. Die kennen de kinderen ook toch? Samuel, die moest van Eli zeggen, als je nu weer wat hoort, Samuel, zeg dan, spreek Heere, uw knecht hoort, uw knecht die luistert naar u. Zo zien we hier ook de opstellers van de catechismus in die luisterhouding zitten. En van daaruit, vanuit het luisteren naar de Bijbel, zijn ze aan het schrijven gegaan. In deze zondag wordt twee keer het woordje moeten gebruikt. Kijkt u maar even mee. Het staat in vraag 16. Waarom moet hij? En dan weer bij vraag 17. Waarom moet hij gelijk God zijn? Dat woord moeten, dat is nu een struikelblok voor die critici. Die critici vatten dat woord moeten op als een logisch moeten zonder meer, op de manier van, ja, dat moet nu eenmaal, dat stukje dat moet daar komen. Ik hoop dat de Heere het woord in deze dienst zo stuurt, dat we samen zullen ontdekken dat dit juist helemaal niet het geval is. Dit is niet wat dwangmatigs, dit is geen keurslijf, zo van, dit moet zo en dat moet zo. Weet je, dit woord moeten laten we staan. Maar we zetten er wat achter. Want dat is de bedoeling van de catechismus. Dit is nu een moeten in het kader van het heil. Van de zaligheid, van de wedergeboorte. Van de bekering. De lichtglans van de genade van God die valt over dit woord. Als je dat moeten hanteert op de manier zoals die kritische mensen dat doen, dan zit je in het donker. Maar als je het moeten stelt in het licht van het heil, wat valt er dan een glans over? Wat is het dan een rijk woord? Menselijk denken en geredeneer? Wel nee. We slaan nu in onze gedachten ook de Bijbel open. Op de eerste dag na zijn opstanding heeft de Heer Jezus een eind gelopen met twee mensen. Als je al wat langer op school zit, weet je dat de Emmausgangers zijn. Die Emmausgangers die tobben, ze zitten ermee. Hoe moet dat nu toch? En dan komt de Heer Jezus bij hen lopen. Hij gaat hen vragen stellen. En dan kennen we ook de tekst waarin de Heer Jezus zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. De Heer Jezus zegt daar als het ware: beste broeders, het kon toch niet anders? Hoe kon nu het heil verwerkelijkt worden? Hoe kon de zaligheid nu gepredikt worden als dit niet gebeurd was? Moest dat zo? Was het dwangmatig? Was het menselijk geredeneer? Wel nee, het gaat hier over hels gebeuren. Zo wilde God het, zo moest het, tot eer en tot heerlijkheid van zijn naam en tot zaligheid van zondaren. De apostel zegt ook: hij moet als koning heersen. Gemeente, dat is hel, dat is zaligheid. Hij, de Heer Jezus Christus, hij is de koning van zijn onderdanen. Dat sluit hel, zaligheid, behoudenis in. In deze woorden klopt het hart van God. Hier legt de Vader zijn welbehagen open. Het behaagde de Heere hem, de Heere Jezus Christus, te verbrijzelen, te verpulveren. Zo moest het, opdat er hel zou zijn, opdat er zaligheid zou zijn tot aan het einde van de aarde. De middelaar Gods en der mensen, die moest zo ook mens zijn. Hij moest ook God zijn. We hebben het gehoord. Een plaatsvervanger is toegestaan. Er mag dus iemand anders voor ons in de plaats komen. Maar het is niet zo dat je zomaar iets of iemand nemen kunt. Nee, die plaatsvervanger, die moet allereerst echt mens zijn. En waarom echt mens? Laten we dat aan de kinderen vragen. Wie heeft er gezondigd? Een mens toch? Wie moet er dan voor de zonde betalen? Ook een mens. En daarom is het kerstfeest geworden. De Zoon van God, die is mens geworden. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij is echt mens geworden. De kinderen, die hebben vast wel eens een baby gezien. Als een baby wat groter wordt, dan gaat hij of zij leren lopen. Dat was met de Heere Jezus ook zo. Hij heeft ook leren lopen. Dan is moeder Maria ook blij geweest als er een paar pasjes goed gingen. Hij was echt mens. Weet je, we kunnen niet genoeg hem als echt mens zien. Ja, om middelaar te zijn, moest hij echt mens zijn. Maar om middelaar te zijn, moet je ook een rechtvaardig mens zijn. Dat wil zeggen, hij moet zelf geen zonde hebben. Als je zelf zonde hebt, hoe kan je dan voor anderen betalen? Als je zelf nu geen cent op zak hebt, meisjes en jongens, en een ander zegt tegen je: mag ik wat van je lenen? Dan zeg je toch: ja, maar ik heb zelf ook niks. Iemand die voor een ander betaalt, mag dus zelf geen schuld hebben. Hij moet rechtvaardig zijn. Gemeente, wie deze indringende en tegelijk ook eenvoudige eisen laat klinken vanuit de Heilige Schrift, wie het woord opendoet, die staat hier voor de hoogheid, voor de heerlijkheid en de heiligheid van God. Heere, hoe groot bent u, dat u nu zo uw hel en uw genade wilt openbaren? Dat het woord moeten niet in een bepaalde richting dwingt van dwangmatig menselijk denken, maar dat u daarin uw hart openlegt en het hel laat verkondigen tot aan de einden van deze aarde. Zo is hier iemand aan het woord die diep onder de indruk is van het helshandelen van God. Iemand die zegt: het is toch wat dat ik nu zalig kan worden. dat ik nu behouden kan worden, omdat God zijn rechtvaardigheid handhaaft. Zo staat dat ook in 2 Korinthe 5. Want die geen zonde heeft gekend, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Jezus Christus, hij zal borg kunnen zijn. Hij zal zich stellen in de plaats van verloren zondaren. Hij is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Hij is het kind van Bethlehem, de man van smarten, de koning van Pasen, de Heere der heerlijkheid. Hij is de mens onder de mensen. We kennen het woord van Johannes. Hij heeft onder ons gewoond, Johannes 1. Daar staat eigenlijk, hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Hij heeft daar naast de mensen gewoond. Hij had naast ons kunnen wonen. Hij was echt mens. En weet je, gemeente, dat hij kwam, dat predikt nu onze schuld. Dat het nodig was dat hij kwam, dat legt onze ongerechtigheid open voor het aangezicht van God. Hebben we daar oog voor gekregen? Dan staat u als het ware in het paradijs. Dan krijg je er oog voor dat je het zo hebt laten liggen voor het aangezicht van de Heere. Kun jij aan God geven wat hem toekomt? Wie van ons kan dat? Ik hoop dat u zult ervaren dat u alles tekort komt, opdat u zo alles in een ander zult vinden, opdat u zult zeggen, wat een wonder dat hij gekomen is als middelaar Gods en der mensen. De toorn van God over de zonde, die daalt neer op een mens. En heette die mens Adam? Nee, zeggen de kinderen. Heette die mens David dan? Ook niet. Heet die mens Petrus? Ook niet. Hoe heet hij dan? Jezus Christus, onze Heere, de toorn van God, die komt op hem. Dan is het direct ook nodig om die 17e vraag erbij te nemen. Waarom moest hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Er zijn altijd mensen die eigenlijk liever maar niet horen over de toorn van God. Dat moet je maar een beetje opzij schuiven. Daar gaan ze aan voorbij. Die houden het maar liever bij een ander woord uit de Bijbel. God is liefde, zoals dat staat in 1 Johannes 4. Ik ga niet ontkennen dat dat er staat. En gelukkig dat het er staat. En dat Johannes het zo nadrukkelijk onderstreept heeft. Maar dat staat er toch niet op dat we dat in mindering zouden brengen op de toorn van God. De liefde van God, die mag u niet uitspelen tegen de toorn van God. Geen sprake van. Als je die toorn van God miskent en die niet beleidt en erkent, dan komt die liefde van God zomaar uit de lucht vallen. De toorn van God jegens uw zonde, die is zo groot dat het de Zoon van God zijn leven heeft gekost. Jezus Christus moest afdalen tot in de diepte van de dood. En daarom, de liefde van God die hangt niet in de lucht. Die is wezenlijk en werkelijk, omdat God rechtvaardig is. Gemeente, mag ik u vragen, praten u wel eens over de toorn van God? Hebt u het vanuit uw persoonlijk leven wel eens over de toorn van God? Nee, ik bedoel niet om zwaar of zwaarwichtig te doen, maar als een doorleefde werkelijkheid. Want Mozes zegt in Psalm 90, wie kent de sterkte van uw toorn? Hoe vaak lezen we in de Bijbel niet van die toorn van God? Meisjes en jongens, praat je er wel eens over, op de vereniging bijvoorbeeld, over de toorn van God? Ja, maar daar kun je toch niets mee, beste jonge mensen. Je moet wel van die toorn verlost worden. Als je niet gelooft in Christus Jezus, dan blijft die toorn van God op je. En dat is een heel ernstvolle aangelegenheid. Voelt u dat? Dat mag je niet zomaar opzij schrijven met God is liefde en het valt allemaal wel mee. Nee, die toorn van God die is een wezenlijke werkelijkheid waarvan geldt. Je moet ervan verlost worden. En daar word je dus niet van verlost door er maar over te zwijgen. Maar door die toorn van God te erkennen. Het geloof van de Heilige Gods beleidt dan ook. Wij zijn kinderen des toorns. Die in het Rijk van God niet kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Denk daarom niet gering over de toorn van God. Geen mens kan die toorn dragen. Die toorn die is zo ontstellend groot. Waarom? De Heere zet u voor de spiegel van zijn woord en hij zegt, kijk eens naar uw zonde, kijk eens naar uw ongerechtigheid. Hoe diep, gemeente, en hoe diep ingrijpend is Gods toorn over de zonde. De kinderen weten wel de vreselijke geschiedenis van Sodom en Gomorra. De Heere openbaarde zijn toorn over deze steden. Niemand die daar nog woonde overleefde het oordeel. En als de Heilige Geest onderwijs geeft en je kijkt naar jezelf, dan krijg je er erg in dat je niet beter bent dan Sodom en Gomorra. Zouden wij ons verheffen om te zeggen, ik dit en ik dat? Zouden wij dan aan de toorn van God kunnen ontkomen? God heeft Lot en de zijne uitgeleid. En hij leidt ook nu nog zondaren uit. Hij leidt ze uit naar de plaats waar er hel en genade is. Je ervaart voor jezelf de dood hier en de ondergang daar. Overal heerst immers de zonde en overal kom je de toorn van God tegen. Wat is het dan onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk dat God er zelf aan te pas komt? Dat brengt ons op Golgotha. De hitte van Gods gramschap die is daar geblust, maar niet anders dan in het bloed van het lam. Dan zie je die toorn van God zich ontladen op dat middelste kruis van Golgotha. God zelf komt er hier aan te pas. Hij gaat zelf staan in die plaats van schuldige zondaren, de middelaar Gods en der mensen. Hij moest God zijn en hij moest mens zijn. Zo alleen kan hij het oordeel wegdragen. Gemeente, waar de Heere zo oog heeft voor hem en zijn werk, daar is verwachting om zijnentwil. Je begrijpt het nooit. Je krijgt er je vinger nooit achter. Maar God wordt zo op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. Zo krijgt de enige troost in leven en sterven gestalte. Daar ligt het hel en de zaligheid. En zo valt dat boeten open als een hel rijk wordt. Het is geen dwangmatig geredeneer, maar het verwijst ons naar het helshandelen van God tot zaligheid van zondaren. Wat een bevrijdend woord dan. Hij moet mens zijn. Wat een bevrijdend woord ook. Hij moet tegelijk ook God zijn. Wat een openbaring. Wat een werkelijkheid. Die leidt tot de bevrijdende loszang. Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus. Waarvoor we daar verder van lezen, zingen we eerst Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. In God is al mijn heil mijn eer, mijn sterke rots mijn tegenweer. En wat er verder volgt uit vers 5 van Psalm 62. Het gaat vanmorgen over de middelaar Gods en der mensen. Hij is voor zondaren nodig, dat was het eerste. Hij is ook door God geschonken, dat is het tweede. Die 18e vraag is altijd een heel spannende vraag. Ook al weet je al jarenlang het antwoord, toch komt het altijd weer op je af. Tenminste, als u bij deze dingen leeft. Wie is nu toch die middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? De omschrijving van deze middelaar is nu gegeven. Maar wie voldoet er nu toch aan deze omschrijving? Wat krijgen we ook hier weer het nodige onderwijs? Want de catechismus wil opnieuw benadrukken. Mens, als het om uw zaligheid gaat, dan doet u helemaal niet mee. U met uw werken, u met uw bezig zijn, u met uw dit en met uw dat, u met uw staat van dienst. U wordt hier door de catechismus opnieuw als het ware buitenspel gezet. Nee, niet om u weg te vagen over het randje van de godsverlatenheid heen. Dat bedoelt de catechismus hier niet. Maar u wordt weggevaagd, opdat u zult zien dat zalig worden vanuit de mens onbestaanbaar is. Dat zalig worden vanuit de mens een onmogelijkheid is. Dat laat God ons altijd weer horen. Niet om je in de wanhoop te brengen. Nee, God laat dat verkondigen, opdat u het zou weten. Het is alleen uit hem, opdat u het doorleven en geloven zult dat het alleen genade is. Dat snijdt wel tot op de bodem van uw bestaan. Dan ga je eraan, vandaag, morgen en alle dagen van uw leven. Je houdt nooit iets over vanuit jezelf. De Heere werkt tot op de bodem van het hart. Dat betekent, alles wordt de deur uitgewezen wat u aan wilt brengen. En dat valt niet mee. Daar sta je niet zomaar voor open. Dat geeft worstelingen, strijd en aanvechting. Laten we ons ook op dit punt toetsen aan het licht van het woord van God. De schijngelovige is daarmee zo snel klaar. Ja, natuurlijk is er niet van de mens bij. Nee hoor, er komt niet van de mens in aanmerking. Ja, dan ben je snel klaar. Maar de oprecht gelovige die weet van de arglistigheid van het hart. Daar zit het woordje listigheid in. De profeet Jeremia zegt, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk. Wie zal het kennen? Het oude ik, dat geeft zich niet zomaar gewonnen. Maar als dat het geval is, als we voor de Heere mogen buigen, dan is er een en al verwondering over het antwoord. Heere, ik begrijp het niet. Ik snap het niet, maar het staat er wel. Onze Heer Jezus Christus, ja, hier staat het geloof met een uitgestrekte vinger. Hier staat het geloof met een aanbiddend hart. Hier is het getuigenis van het geloof zo rijk en zo indrukwekkend, dat de opsteller van de catechismus als het ware vanzelf tot een tekstaanhaling komen. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Het zijn woorden van Paulus. Het kan zijn dat de opstellers van de catechismus er zo van onder de indruk waren, dat ze gevoeld hebben, hier moeten we het woord van God laten spreken. Daarom is het hier ook een bijzonder krachtig antwoord. Het is het enige houvast in deze wereld. Je kunt een naam hebben gemaakt. Maar wat is nu toch een mens? Wat voor houvast hebben we nu? We ervaren het in al de verbanden van het leven. Alles wankelt en alles is maar voor een ogenblik. Maar nu dit, gemeente, dit getuigenis, dat steekt boven alles uit, boven alles wat er in deze wereld gebeurt. Vraag je naar vastheid, wil je zekerheid hebben? Nu, die is er, in deze ene naam. En vergis je niet, de tijd waarin de catechismus opgesteld is, was niet een tijd waarin de mensen achterover konden leunen in een makkelijke fauteuil. Zo van, hoe zullen we dit eens opschrijven? Nee, de brandstapels rookten, de verdrukking was er. En juist zo zie je het als de bijzondere werking van de Heilige Geest, dat het hier nu zo omschreven mag worden. Hier is iemand aan het woord die weet heeft van wat er gaande is in de wereld, die daar middenin staat. En die toch leeft vanuit het nochtans. Iemand die in de wereld op die manier God mag grootmaken. Hem de eer mag geven. En zich mag beroemen in zijn koning. Wie is deze middelaar? Dat is onze Heer Jezus Christus. Dat moet u nog eens even goed proeven. In het dagelijkse leven gebeurt het wel dat we tegen elkaar zeggen, proef eens even, en nog eens een keer, nou, dat smaakt lekker. In alle eerbied, gemeente, u moet proeven wat de catechismus hier zegt. Onze vaders hebben hier niet zomaar alle namen van de zaligmaker op een rijtje gezet. Nee, hier komt liefde uit te voorschijn. Onze Heere was eigenlijk al voldoende geweest. Alleen Jezus of Christus was ook voldoende geweest. Maar de catechismus die noemt hier drie namen op een rij. Onze Heer Jezus Christus. Ik zeg, daar straalt liefde uit. Er klinkt ook iets van verhevenheid en plechtigheid in door. Hij is niet zomaar iemand. Nee, het is onze Heer Jezus Christus. En in die naam ligt ook een nodiging, gemeente. De nodiging van het evangelie. Bij hem kunt u terecht. Hij is God. Hij is voor 100% verbonden aan de hemel. Hij is mens. Hij is voor 100% verbonden aan de aarde. In de hemel vinden we zijn vader. En op de aarde zijn moeder. Zo is hij Immanuel. God met ons. God en mens in één persoon. Nou, zo'n middelaar en verlosser moeten we zoeken. Merk je het wel, hoe het evangelie van de genade openvalt hier in zondag 6? Bent u dat moeten van die critici al vergeten, terwijl we al prekend bezig waren? Gelukkig, gemeente, gelukkig. En is dat andere ervoor in de plaats gekomen of onderstreept in uw leven? Gaat dat woordje moeten open in uw leven, tot hel, tot zalig worden? O zeker, daar is die donkere wolk van de toorn van God. Daar is die indringende eis van de rechtvaardigheid van God. Maar waar nu alle deuren gesloten zijn en waar er geen weg begaanbaar is, daar zet de Heer de deur open en zegt hij, kijk eens, dit is de weg. Wat dan? Wie dan? Onze Heer Jezus Christus. Hij is de deur. Hij is de weg. Hier blijft alleen vrije gunst over. Dat is welbehagen. Des Vaders welbehagen. Vrije gunst die eeuwig God bewoog. Hij is, zo lezen we, geschonken. Een geschenk is iets wat je krijgt. Kinderen, dat is een cadeautje. Zo is de Heer Jezus Christus geschonken door God de Vader in de diepte van het zondaarshart. God heeft hem gegeven. Wat kunnen kinderen blij zijn als ze een cadeautje krijgen? En als het een groot cadeau is, dan zeggen ze, is dat nu echt voor mij? Is dat nu helemaal voor mij? Dat kan haast niet. Dat is te veel. Nou, Paulus zegt hetzelfde als het gaat om de Heere Jezus. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dat vinden we hier terug in de catechismus. De Heere Jezus, hij is geschonken tot wijsheid voor onwijze mensen. Ik hoop niet, gemeente, dat u uitgroeit boven het versje dat we in onze kinderjaren gezongen hebben. Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Hij is geschonken tot wijsheid voor onwijzen in zichzelf. Hij is geschonken tot rechtvaardigheid voor onrechtvaardigen. Hij is geschonken tot heiligmaking voor onheiligen. Hij is geschonken tot een volkomen verlossing voor mensen die gebonden zijn in schaduw van de dood. Hij kwam en hij maakt vrij. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij verlost niet alleen van de schuld van de zonde, maar hij maakt ook vrij van de macht van de zonde. Kom. Is hij dan niet gepast? Is hij niet dierbaar, kostbaar en duur in uw leven? Is hij het niet, van wie de bruid het gezegd heeft? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zeker, dan gaan we door de verdrukking en door de aanvechting heen. Hoe lang, heren, zult u mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Dat zingen we uit Psalm 13 en daarvan vers 5. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Ik zal de Heer mijn lofzang wijden, die mij genadig bijstand biedt. Vers 5 van Psalm 13. Bemiddelaar Gods en der mensen, hij is voor zondaren nodig, hij is door God geschonken en hij is tenslotte ook uit het evangelie te kennen. Gemeente, is deze Heere Jezus Christus ook uw middelaar? Is hij ook uw verlosser? Wanneer is hij dat niet? Hij is dat niet als u voortgaat in uw onbekeerlijkheid en ongeloof. Hij is dat niet, meisjes en jongens, als je het van hem niet verliest. Als je de knie voor hem niet buigt. Hij is dat ook niet als je vasthoudt aan je eigen weg. Weet je waar dat op uitloopt? Op het alleen staan. In het gericht van God. En dat is het ergste wat er is. Als jouw laatste uur geslagen is. En jij bent dan alleen. U hebt niemand die tussentreedt bij God ter wille van u. En daarom zegt de Heere nu. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoor. En uw ziel zal leven. Er is er één die zalig maakt, onze Heere Jezus Christus. Het kan ook zijn dat u niet durft te zeggen dat hij ook aan u gegeven is. En dat kan zo arglistig van de duivel zijn om te zeggen, was er nu maar wat bijzonders. Was er nu maar eens iets opvallends in mijn leven? Een extra openbaring of zo? Ja, dan zou ik wel geloven. Gemeente, dan komt u er nooit. Dat komt misschien hard aan, maar ik zeg dat wel uit liefde, want u bent zo totaal verkeerd bezig. U zoekt de zekerheid buiten het woord van God om. Er is geen bijzondere openbaring van God buiten zijn woord om. Als u zeker wilt zijn dat deze middelaar ook uw middelaar is, dan moet u die zekerheid zoeken in het woord. En dat is het antwoord op de vraag, waaruit weet gij dat? Het is ook zo'n pastoraal antwoord, we lezen uit het heilige evangelie. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Uit het heilige evangelie. Dat is de bron van de zekerheid. De dichter zong ervan. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Het onfeilbaar woord, dat is levend en krachtig. Het is tot hel van zondaren. Luther heeft daarvan gezegd, dat woord dat zult u laten staan. En niets daarbij verzinnen. God geeft zekerheid vanuit het woord. Kolbrugge zegt daarvan, het antwoord op uw vraag, dat staat in het woord. En wat moet u dan lezen? Nou, waar het antwoord staat natuurlijk. Weet u waar het staat? Nee? Waar bent u gisteren gebleven met het lezen in de Bijbel? Daar moet u nu vandaag verder gaan met lezen. Dan zul je vandaag misschien het antwoord vinden. Misschien ook niet. Maar dan moet u morgen toch weer verder lezen. En dan moet je weer verder gaan waar je gebleven was. Net zolang je zegt, nu heb ik het zelf ook uit zijn mond gehoord. Dat is de vastheid. Dat geeft sterkte aan het hart. En als je nu de Bijbel uit hebt en u hebt het antwoord nog niet gevonden, dan begint u weer bij Genesis. Daar lezen we dat God zijn beloftewoord gesproken heeft. Het is een tekst die veel kinderen ook wel kennen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat is de moederbelofte. God zegt, de Messias komt. De Heer Jezus Christus komt. En van daaruit valt de schrift open. Denk aan de aartsvaders. Denk aan Jacob als hij gaat sterven. Hij legt zijn voeten samen en zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. In het woordje zaligheid hoor je de naam van Jezus. Op uw zaligheid wacht ik. Dat is zalig sterven. Er zijn profeten geweest die de naam van de Heer hebben grootgemaakt, doordat ze de komst van de middelaar Gods en naar mensen hebben aangekondigd. Jesaja profeteerde, er zal een reisje voortkomen uit de afgouwentronk van Isaïe. En de profeet Malachi zegt, ulieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Het wijst alles heen naar de komende Christus. En kijk eens, al die lammeren die geslacht worden bij de tempel, kijk in uw gedachten eens naar die hoge priester, naar de priesters, naar de altaren. Alles wijst heen naar degene die komen zal. Het is kerstfeest geworden. Hij is gekomen. God heeft gedacht aan zijn genade. De apostel Paulus zegt daarvan, in de volheid van de tijd heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dan is het vol, dan hoeft er niets meer bij, dan kan er ook niets meer bij. Het is net als in de natuur. De maan en de sterren verbleken als de zon 's morgens opgaat. En als de zon van de gerechtigheid opgaat, dan valt alles daaromheen, zo gaandeweg weg. Dan blijft Gods genade in Christus Jezus over. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God, dat was zondag 2 en nu zondag 6. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie. Wet en evangelie. We hebben ze beide nodig, opdat we God kennen in zijn algenoegzaamheid. Jezus in zijn dierbaarheid. En onszelf in onze vloekwaardigheid. Laat dat de praktijk van ons leven zijn. Dan zullen we het niet zo overhouden. Dan zullen we van bedelen moeten leven. Wat een wonder. Als een lege hand in de weg van het geloof door de Heere vervuld wordt. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. U dank bewijzen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat is het groot dat in onze donkere wereld deze lichtstralen mogen vallen. Dat de catechismus het uw woord mocht naspreken. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Heere, hier keken de opstellers van de catechismus omhoog. Ze keken naar u. Het kwam van u vandaan. U gaf het en ze mochten het opschrijven. U gaf het aan ons. U gaf hem aan ons tot onze wijsheid, tot onze rechtvaardigheid, tot onze heiligmaking, tot onze verlossing. Dat was hun troost in leven en sterven. Heere, wilt u geven dat door de krachtige werking van uw geest er ook in ons aller hart een echo mag zijn op deze belijdenis. Dan is het nodig dat u door uw geest daar plaats voor maakt, maar ook dat u ons oog verlicht om op hem te zien, de middelaar Gods en der mensen, hij die tussentreedt. Op hem heeft u uw toorn doen vallen, maar hij heeft die toorn van u ook gestild. Heere, wilt u geven dat we de kracht daarvan ook in ons hart mogen ervaren, tot uw eer. En ook tot onze troost. Zegent u het woord wat we hebben overdacht. Wilt u geven, Heere, dat het ten plaats zal hebben in onze gedachten deze dag. Wilt u met ons zijn in het verdere van deze rustdag. We willen u ook bidden of u ons een gezegende avonddienst wil geven. Wilt u, dominee Brons, alles geven wat hij nodig heeft als hij uw woord op deze plaats brengt. Heere, bedient u hem uit uw geest. Wilt u zijn woord onder ons stellen, tot een kracht van u tot zaligheid? We bidden u om verzoening voor alles wat er ook in deze dienst verzoening nodig hebt. Wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 28 en daarvan vers 5. Ik zal in uw goedheid... Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Hij is mijn sterkte en schild in het strijden. En wat er verder volgt uit vers 5 van Psalm 28. sluiten we de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.